Wat een mooie liederen hebben we gezongen vanavond. Jezus gaat heden voorbij. Hij ging voorbij, maar Bartimeus die schreeuwde het uit. Jezus, heb medelijden met mij. En hij bleef staan. Hij ging niet voorbij. Ik moest denken aan een vers uit Lucas. Lucas hoofdstuk 4, toen we dat zongen. Ik heb er eens een keer een preek over gehoord en ik zal het nooit meer vergeten. Daar is de Jezus in Nazareth, zo dichtbij, de plaats waar hij opgegroeid was, waar hij opgeleid was, ook in de synagoge. En ze wilden niks met hem te maken hebben. Ze duwden hem bijna van de afgrond naar beneden. Daar waren ze van hem af. En dan staat er in vers 30... van Lucas 4, maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Zo dichtbij, je kon hem aanraken, maar hij vertrok. Ik hoop dat je mag ervaren dat de Heer Jezus voor jou bijna aan te raken is vanavond. Maar dat hij niet zomaar voorbij gaat. Misschien is dat de laatste keer. Dat hij voorbij gaat. En dat hij ons wil redden. Hij ging tussen hen door. En ze liet hem gaan. Vreselijk. En toen Evert die opmerking maakte, moest ik denken aan een voorval nog niet zo heel lang geleden. Dat een overlevende uit het concentratiekamp, een Jood, in Putten kwam. En toen kwam er iemand. Een vrouw van een van de mannen van Putten die weggevoerd werd door die razzia. Waren het 300 man of zo? Zo ongeveer? 600 man. Die weggevoerd werden. En een van die vrouwen, die zei tegen die overlevende van dat concentratiekamp, die Jood. Die zei, heeft u daar iets van geweten? Dat hier 600 man uit Putten bij jullie terecht kwamen in een concentratiekamp. En toen zei die Jood, oh, waren zij dat? Ze zongen elke dag psalmen. Elke dag zongen ze psalmen als ze op werk moesten. Dat was de psalmenzingende groep uit Putten. En die vrouw die dat toen hoorde van deze overlevende van de concentratiekamp, die zei, nou, maar dan wil ik die ook nog halen, die ook. En er heeft ze een heleboel vrouwen bij elkaar gehaald van weduwen van deze mannen. En toen heeft deze Jood verteld hoe hij deze Puttenaren daar in het concentratiekamp meegemaakt heeft. Is je dat bekend, dat voorval? Nog helemaal niet zo heel lang geleden. Misschien een jaar of 20 jaar geleden. Ja. Maar dat zullen deze Puttense vrouwen nooit meer vergeten. Dat dit de mannen waren die de psalmen zongen. Vandaar, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Dan helpen de psalmen je dwars door alle ellende heen. Hè? Dat is geweldig. Geweldig. Vanavond wil ik graag met u een gedeelte lezen uit Handelingen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. Ja, hoe kan het ook anders zo op de dag tussen hemelvaart en Pinksteren? Handelingen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. Ik lees uit de NBG-vertaling. Dan kunnen we het volgende lezen. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden en gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En de wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover deze prachtige woorden. Het is in het Matthäus-evangelie, en misschien wel goed om dat er even bij op te slaan, Matthäus 28, waarin je juist ziet dat er Jezus, of dat eerst de engelen tegen de vrouwen die bij het graf van Jezus kwamen, dat die engelen tegen Maria van Magdalena zeiden, in vers 7 van Matthäus 28, en gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Dus die engelen zeiden van, blijf je niet in Jeruzalem, maar ga naar Galilea. Even later, in het 10e vers, zegt er Jezus ook zelf. Niet alleen de engelen, maar Jezus heeft het gezegd. Daar staat er in vers 10, toen zeide Jezus tot haar, wees niet bevreesd. Ga heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan en daar zullen ze me zien. Naar Galilea. Toen die Jezus gevangen genomen werd, net daar bij de hof van Gethsemane, toen zei die Jezus, ja, de kudde wordt geslagen, de herder wordt geslagen, de kudde wordt verstrooid, maar ik ga jullie voor naar Galilea en daar zal ik jullie weer zien. En dan zegt die Jezus notabene, je moet Jeruzalem niet verlaten. Is het nou niet een beetje tegenstrijdig? Het is heel mooi dat op die eerste opstandingsdag is er Jezus 5 keer verschenen. Toen Jezus opgestaan is. Hij is verschenen aan Maria van Magdalena. Hij is verschenen aan de vrouwen. Hij is verschenen aan Cephas, staat er, of Petrus. Hij is op die eerste dag verschenen aan 2 die onderweg waren naar het plaatsje Emmaus. En hij is op die eerste opstandingsdag ook nog eens een keer verschenen aan de 10 apostelen. Zonder Thomas. 5 keer. En dan denk je van, oké, nou, jullie hebben de Jezus hier gezien. En nou, huppelekee, nou naar Galilea, want daar zullen jullie mij weer zien. Maar notabene een week later zitten ze nog in Jeruzalem? Zijn ze nog in die bovenzaal? Hebben ze nog die deuren gesloten? En dan verschijnt Jezus weer aan zijn apostelen. En toen was Thomas erbij. En dan lees je wel verschillende keren meer dat er Jezus nog verschenen is. Want toen zijn de apostelen uiteindelijk, een week na de opstanding, zijn ze toch uiteindelijk naar Galilea vertrokken. Galilea, weet je dat, misschien is het jou wel eens ontgaan, maar dat er Jezus die 3 jaar dat hij actief aan het werk was, eigenlijk bijna geheel die 3 jaar gewerkt heeft daar in het land van Galilea. Met uitzondering van misschien 3 keer dat hij in Jeruzalem was. En een paar feesten meegemaakt heeft, misschien 4 keer. Maar uiteindelijk als zo'n feest dan weer voorbij was, hij ging terug naar Galilea. Hij had daar zelfs zijn eigen huisje. In Capernaum. En als je dat dan leest, dat hij in Capernaum ging wonen, dan staat er, hij ging naar Galilea der heidenen. Een heidens gebied. Vandaar dat ze altijd zeiden, kan er uit Galilea of kan er uit Nazareth iets goeds komen. Dat was zo'n achtergesteld gebied, dat hele Galileese gebied. En dan zegt Jezus, notabene, jullie moeten naar Galilea. Daar zullen jullie mij ontmoeten. Nou, waarschijnlijk hebben ze het feest der weken, het paasfeest, zijn ze daar gebleven in Jeruzalem. En toen het paasfeest afgelopen was, toen zijn ze met de hele meute weer teruggegaan naar Galilea. Ja, maar waar moesten ze dan naartoe? Nou, Weet je, er staat in Matteüs 28, vers 16, daar staat, en de 11 discipelen vertrokken naar Galilea. Waar naartoe? Naar, staat er, ik weet niet hoe het in uw vertaling staat, hoor, maar in mijn vertaling, de NBG-vertaling, daar staat, ze gingen naar de berg. Niet zomaar een berg, maar naar de berg. En die uitdrukking, die komt in het Matteüs-evangelie nog 3 keer voor. In Matteüs 5, vers 1 lees je dat er Jezus de berg opging. En dan hebben we de bergreden, de zaligsprekingen. Hij leert hen het Onze Vader en hij leert hen hoe het gaat in het Koninkrijk der Hemelen. Dan gaat er Jezus al de dingen uitleggen. En dan komt hoofdstuk 8, vers 1 en dan staat er, en toen ging Jezus de berg weer af. En we noemen dat, tussen hoofdstuk 5 vers 1 en 8 vers 1, noemen we dat de bergreden. Dat was de bergreden. Even later lees je dat er Jezus zijn apostelen naar de andere kant van het water stuurt. En we weten, toen kwam de schipbreuk. Maar wat lezen van Jezus? En Jezus ging de berg op. En het hoofdstuk daarna in Matteüs 15 lezen we weer dat er Jezus de berg opging. Waar was die berg? Welke berg was dat? Van welke berg heeft er Jezus de zaligsprekingen uitgesproken? Nou, er is maar één berg in Israël die daarvoor staat. Dat is de berg die vandaag aan de dag Tabgha genoemd wordt. Waarvan de oevers tot aan het meer van Tiberias lopen. En ik kan me heel goed voorstellen dat Petrus, Johannes, Andreas en de andere apostelen op een gegeven moment naar de berg gingen. Maar dat ze dachten, nou ja, weet je wat we doen? We gaan eerst maar eens even vissen. En dat ze eerst een nacht gevist hebben, niks gevangen hebben, uiteindelijk wel natuurlijk. En dat er Jezus toen gezegd heeft, en nou die berg op. En dan komt er Jezus. Dan zijn ze op die berg en ik vind het zo mooi als je Matteüs 28 leest, want dan staat er in vers 17, toen zij hem zagen, hij verscheen dus op de berg, niet zomaar een berg, op de berg, toen zij hem zagen, staan twee dingen. Aanbaden zij, ze maakten hem groot, ze vielen op hun knieën voor hem, maar er staat aan de andere kant, maar sommigen twijfelden. Dat zijn de twee dingen die je heel vaak ervaart. In elke samenkomst waar Jezus hen ontbiedt en zegt, hier moet je zijn. En ik weet, het is niet altijd even populair om zondagavond bijvoorbeeld naar zo'n samenkomst te gaan als nu. Toen wij vanmorgen naar de dienst reden, zag ik heel veel mountainbikers en wandelaars. En denk van, oh ja, jullie besteden je zondagmorgen zo. We hebben geen tijd om naar de kerk te gaan. Toen ik vanavond hier naartoe reed en ik reed Ermelo binnen, was ik verbaasd over de overvolle terrassen. De overvolle terrassen waar mensen zich laten bedienen en heerlijk zitten te eten en te drinken. En denk, wat missen jullie toch veel? Wat missen jullie toch veel? Wat goed dat u hier bent. Als hij ons uitnodigt, weet je, dan heb je sommige mensen die aanbidden en andere mensen die twijfelen. En je ziet in het woord van God dat de Heer Jezus nooit de vertwijfelden van zich afduwt. Echt niet. De twijfel van Thomas was niet uit hoogmoed, was niet uit eigenwijzigheid, maar Thomas had alleen een verlangen om er zeker van te zijn. Hij dacht, misschien hebben die apostelen wel een visioen gehad, of een droom, of een gezicht. Hij wilde er zeker van zijn voordat Thomas naar India zou gaan om daar het fundament van de gemeente te leggen. En dat heeft hij daar in India gedaan. Moest hij toch wel heel zeker weten dat Jezus echt opgestaan was. En de Jezus die komt zijn twijfel tegemoet. Hij zegt, steek je vinger maar in mijn hand. Leg je hand maar in mijn zij. Zie maar dat ik het echt ben. En blijf nou niet die ongelovige, maar word nou gelovig. En wat een verandering in het leven van Thomas, die zei, mijn Heer en mijn God. Want Thomas was iemand die echt toegewijd was. Hij zei tegen de andere apostelen, toen Jezus naar Jeruzalem ging, zei Thomas, Heer, we zijn bereid om met u te sterven. En als Jezus dan zegt, ik ga heen, dan is Thomas als eerste de beide zegt, maar waar gaat u dan naartoe? Zo was Thomas verbonden aan zijn Heer en Heiland. En als er vanavond twijfelende Thomassen onder ons zijn, dan komt hij u met barmhartigheid en liefde tegemoet om uw geloof te versterken, zeker te maken. En weet je, dat staat zo mooi, hè? Want er staat toen ze hem zagen, en sommigen aanbaden en sommigen twijfelden, staat, en toen kwam Jezus dichterbij en hij sprak met hen. Mooi, hè? Hij komt vanavond dichterbij. En hij wil vanavond tot ons spreken. En dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En zie, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En toen werd Jezus opgenomen. Dat zou toch een prachtig moment geweest zijn, hè? Hier zijn waarschijnlijk meer dan 500 broeders en zusters bij elkaar. En Jezus geeft hen het bevel om de wereld in te gaan. Hij zegt, ik ben met je. Nou, dat is het moment waarvan Jezus kon zeggen, oké, en nu kan ik afscheid nemen. Maar hij deed het niet. Hij voer niet ten hemel op dat moment. Wanneer dan wel? Hij zei, jullie moeten eerst terug naar Jeruzalem. En toen, en daar gaat Handelingen 1 over. En toen hij ze in Jeruzalem weer opzocht, in diezelfde bovenzaal, dan zie je op een gegeven moment dat hij hen naar buiten leidt. Waar naartoe? Naar de berg, Tabga, in Galilea? Nee, naar die andere berg, de Olijfberg. En van daaruit vaart hij ten hemel. Vanuit Jeruzalem. Weet u, dit is zo ontzettend belangrijk voor deze tijd waarin we leven. Jezus, de Heer Jezus, die zei tegen de apostelen, jullie mogen Jeruzalem niet verlaten. Eerst moet de belofte van de Vader komen. Eerst moet God zijn heilsplan verder volmaken. En dat moet in Jeruzalem plaatsvinden. Er staat in het woord van God dat het heilsplan, het verlossingsplan, het herstelplan wat God uitgedacht heeft om de mensheid te redden, dat hij dat alleen wil en kan volbrengen vanuit het Joodse volk. En het gebeurde allemaal in Jeruzalem. Daar in Jeruzalem werd het lam geslacht, waardoor wij vergeving van zonde ontvangen. Daar in Jeruzalem werd de dood eens en voor altijd overwonnen. Daar in Jeruzalem voerde de Heer Jezus naar de hemel om als hoge priester het offer in de ware tempel voor Gods aangezicht te brengen. Want de echte tempel is in de hemel. Wat hier op aarde stond was een kopie van dat wat er in de hemel was. En dan staat er in de Hebreeënbrief dat hij daar voor ons een eeuwige verlossing teweeggebracht heeft. Niet met het bloed van stieren, bokken of kalveren, maar met zijn eigen bloed is hij de hemel ingegaan. Dat is hemelvaart. Dat gebeurt in Jeruzalem, vanuit Jeruzalem. En dan komt het prachtige antwoord van God. Toen heeft God zijn geest uitgezonden. Pinksteren. En waar vond het plaats? In Jeruzalem. En daarom zei God, jullie moeten Jeruzalem niet verlaten, want daar gebeurt het. Het heil is uit het Joodse volk. En als straks niet alleen de Heilige Geest, Maar als straks de Heer Jezus, als de koning der koningen, als de Heer der heren, hier op deze aarde terug zal komen, dan komt hij niet terug in New York. Of in Parijs. Of in het Binnenhof hier in Nederland. Er is maar één plek waar hij terugkomt. Waar hij zijn voeten op de berg zal zetten. En dat is in Jeruzalem. Al die gekheid, dat sentiment, dat veranderende sentiment wat we hebben ten opzichte van het Joodse volk, ten opzichte van Israël, de laatste week. Waar komt het vandaan? Hoe komt dat? Weet je dat er een enorme verandering plaatsvindt in de hele maatschappij van vandaag? Als je kijkt naar de veranderingen in de cultuur. Nou, we hebben afgelopen week en met name gisteren kunnen zien wat het hoogtepunt is van de cultuur in Zweden, bij Malmö. Dat is een van de hoogtepunten van het cultuur van de mensheid. Het Eurosongfestival. En wat zie je in het optreden? Seks, occultisme, non-binair, een podium voor het LHBTI gebeuren, dat is de cultuur ten top in Europa. En Rusland die lacht erom. Die zegt, kijk, dat is nou Europa.
Zwitserland en Polen.
Zo is het. Ja. Dat is de verandering van de cultuur. Niet alleen de cultuur in de muziek, maar ook in de schilderkunst, ook in de literatuur. Het hele cultureel gebeuren in de wereld is in de greep van, nou ja, kijk, lees u het maar in Openbaring. In Openbaring hoofdstuk 16 bedoel ik. In Openbaring hoofdstuk 16, daar staat. Er komt een moment, en de Heer Jezus heeft in Matteüs 24 al aangekondigd. Hij heeft gezegd, gij zult door alle volken gehaat worden. En dan heeft hij het over het Joodse volk. Gij zult door alle volkeren gehaat worden. Mensen, als ik kijk naar de televisiebeelden in Amsterdam en in Amerika en in Utrecht, en ik zie de haat van deze mensen, dan denk ik, nog geen 80 jaar geleden riep de wereld, dit mag nooit meer gebeuren. En het gebeurt weer. Het gebeurt weer in onze tijd. Wat is er toch aan de hand? En als je kijkt naar de hele geschiedenis van Israël. Israël heeft dit jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit, altijd mee moeten maken. Want het antisemitisme is niet van de laatste tijd. Maar je ziet wel dat er, het is niet van de laatste tijd, maar je ziet wel dat er een climax opgebouwd wordt. Dat het een wereldwijd gebeuren wordt. En dan staat hier in Openbaring 16 over de opmaat van Harmageddon. En daar staat dat uiteindelijk alle volkeren beïnvloed zullen worden om tegen Israël te gaan strijden. En weet u hoe ze beïnvloed worden? Nou, dat staat in vers 13 van Openbaring 16. En ik zag uit de bek van de draak, dat is niemand anders dan de duivel. In hoofdstuk 12 kun je erover lezen, over de draak, de oude slang. Uit de bek van de draak en uit de bek van het beest, dat is de antichrist, die namens de draak hier op aarde zijn werk uitvoert. Zoals de Heer Jezus het werk van God hier op aarde uitvoerde. En uit de mond van de valse profeet. Drie onreine geesten komen als kikvorsen, want het zijn de geesten van duivelen die tekenen doen welke uitgaan naar de koningen van de gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Ziet u wat hier gebeurt? Het zijn geesten van duivelen. Wij noemen dat, het zijn demonische machten. En mensen, ik zeg hier absoluut niet te veel mee. Elke vorm van antisemitisme, en dus ik zeg hier niet mee dat alles wat Israël doet goed is. Dat zeg ik hier niet mee. En ik kan ook niet zeggen dat ik volledig achter Israël sta in al hun besluitvormingen. Maar ik heb Israël wel lief, omdat het Gods volk is. En elke vorm van antisemitisme is demonisch, is satanisch. Want Satan weet maar al te goed dat daar in Jeruzalem, daar zal God zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. En daarom staat Satan op zijn achterste poten. Mensen, ga daar niet in mee. In dat hele sentiment tegen Israël. Ik kan het niet begrijpen dat ook de officiële leiding van de PKN-kerk zo tegen Israël gekeerd is. En zo voor de Palestijnen. Dat kan ik niet begrijpen. Terwijl onze geboortegrond van de kerk ligt in Jeruzalem. De Heer Jezus zei, je moet in Jeruzalem blijven. Want daar gebeurt het. Deze stad heeft God uitgekozen. Om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Er waren drie momenten dat alle Joden opgeroepen werden om naar Jeruzalem te komen. Vanuit alle hoeken van het land. En dat niet alleen, ook vanuit Noord-Afrika, ook vanuit Rome, ook vanuit Kreta en Cyprus en Griekenland. Waar dan ook vandaan uit Rome, overal vandaan kwamen ze naar Jeruzalem. Met het paasfeest, met het Pinksterfeest en met het Loofhuttenfeest. Nou, paasfeest, Pesachfeest, gaat over verlossing, verzoening. Het Pinksterfeest gaat over vervulling. En het Loofhuttenfeest gaat over verwachting. Het Loofhuttenfeest was het feest waarin je terug mocht kijken hoe God zijn volk uiteindelijk in het beloofde land gebracht heeft. Nou, we weten, dit is al een keer gebeurd met Jozua. Maar dit gaat nog een keer gebeuren. Het is gebeurd bij de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap. En het is gebeurd in onze tijd. Dat God zijn volk weer terugbrengt. En wat er in 1948 gebeurd is, dat Ben-Gurion de Joodse staat uit kon roepen na 2000 jaar afwezigheid in het land, dat is een groot wonder. Waarover Jesaja zegt, hoe is het mogelijk dat een land op één dag geboren wordt? Nou, dat grote wonder heeft plaatsgevonden. Dat is in onze dagen. En het zal plaatsvinden als Jezus straks terugkomt als de koning. Nou, als we even teruggaan naar het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Dan is het heel mooi dat de Heer Jezus 40 dagen uitkiest, Handelingen 1, 40 dagen uitkiest om met zijn apostelen te spreken over het koninkrijk. Over het koninkrijk van God. Ik zou zo graag erbij geweest willen zijn, hè, om die 40 dagen mee te maken. Wat heeft de Heer Jezus nou allemaal over het koninkrijk verteld? 40 dagen lang heeft de Heer Jezus over alle aspecten van het koninkrijk verteld. Is het niet heel wonderlijk dat toen God Israël uit Egypte verlost heeft. Dat is trouwens heel, heel mooi, hè? De verlossing uit Egypte, het paaslam wat geslacht werd. Ze werden verlost. Het kruis van Christus. Het lam dat geslacht werd. Drie dagen later gingen ze door de Rode Zee en dan staat er aan het einde van die derde dag dat ze omhoog klommen uit het water. Prachtig mooi beeld van de opstanding. Na drie dagen, na het paaslam, de opstanding. En dan staat er zo mooi in Exodus en in de derde maand, op dezelfde dag, dat is precies 50 dagen later, kwamen ze bij de berg. De berg Horeb. Die berg waar God naar beneden kwam. Een prachtig mooi beeld van Pinksteren. U weet wel, hè, wat daar gebeurde bij die berg. Hè? En dat Mozes met de stenen tafelen naar beneden kwam. En dat het volk daar aan het dansen was om zo'n gouden kalf. En toen heeft Mozes die wet verbrijzeld, goed ook hoor. Anders was er helemaal niemand overgebleven van het hele volk. Maar er staat wel dat op die dag, staat er letterlijk hoor in Exodus 32, op die dag stierven ongeveer 3000 man. Toen de wet van God naar beneden kwam. Weet je wat in Handelingen 2 staat? Toen de Heilige Geest uitgestort werd. Toen kwamen er ook weer ongeveer 3000 mensen tot geloof. Toen kwam niet de wet naar beneden, maar de Geest van God kwam naar op die 50ste dag na de verlossing. Het zit zo mooi in elkaar, het hele woord van God. Maar wat ook zo mooi is, dat is dat de Heer Jezus hier 40, gaat het allemaal goed hier? Ik geloof het wel, hè? Dat de Heer Jezus 40 dagen onderwijst over het koninkrijk van God. De Heer Jezus 40 dagen. God heeft Mozes 40 dagen naar de berg geroepen, omhoog. En weet je, voordat God Mozes omhoog riep, de berg op, toen zei God tegen Mozes, in Exodus 19 kun je dat lezen, jullie zijn mijn koninkrijk. Dat was de inleiding. En toen heeft God gezegd, en nou kom je maar naar boven. En dan ga ik je vertellen wat het allemaal betekent. En dan ga ik je ook vertellen in die 40 dagen, u kunt dat lezen in Exodus, hoe dat dan werkt. Hoe ik bij jullie kan komen wonen. Hoe je de tabernakel moet maken. Hoe je de priesterkledingen moet maken. En het alles over de tabernakel, over het huis van God, heeft hij allemaal in die 40 dagen verteld. Is niet schitterend dat toen Jezus de apostelen 40 dagen onderwezen had en dat de Heilige Geest naar beneden kwam en dat daarmee de gemeente, het huis van God, gebouwd werd. Wij zijn het huis van God. Dat wil niet zeggen dat daarmee Gods plan met Israël in de ijskast helemaal weggestopt wordt. Zeker niet. Want God gaat met Israël zijn gang. Zeker. Komt tot zijn doel met Israël. Ik heb er wel eens even over nagedacht wat hier staat. Hè? In vers 6 van Handelingen 1. Daar staat, zij dan die er bijeengekomen waren, zei de Heer, gaat het er nu gebeuren? Herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Gaat u nu op de troon zitten? We hebben het al zo lang verwacht. Toen u de 5000 spijzigde, toen wilden ze u met geweld al koning maken. Maar goed, we begrijpen nu dat u eerst moest sterven aan het kruis en op moest staan. Maar goed, dat is nu allemaal geweest. Heer, we verlangen er zo naar dat u nu dat koningschap gaat vestigen. Gaat u nu dat koningschap vestigen? Nou, stel je nou eens voor als God dat toen gedaan had. Dat toen het moment aangebroken was, nu begint het koningschap. En nu gaat Jezus op de troon zitten. Zouden u en ik hier dan gezeten hebben? Nee. Dan zou er geen gemeente geweest zijn. Dan zou er geen kerk geweest zijn. Nee, de Heer Jezus zei, dat gaat jullie niet aan. Dat is Gods plan. Maar jullie moeten de wereld intrekken. Want als ik nu mijn koningschap zou opeisen, als ik nu in Jeruzalem zou gaan heersen, dan zou er helemaal nooit een gemeente geweest zijn. Dan zou er nooit een kerk geweest zijn. De Heer Jezus die zei, ga heen. En dat kun je alleen maar door de kracht en door de volheid van de Heilige Geest. Hij zei niet, weet je, tot op het laatste toe, vooral in het boek Lucas kun je dat lezen, tot op het laatste toe twijfelden de apostelen nog. Op het eind zei Jezus nog eens een keer, misschien wel zuchtend, nou geef me dan maar wat te eten. Dan zal ik het wel voor jullie gezicht eten om te bewijzen dat ik echt opgestaan ben. Nou zou u die grote opdracht, zo van take the world, ga de wereld in en maak ze tot mijn discipelen. Zou u deze grote opdracht aan deze twijfelende groep mensen durven geven? Dit is de grootste opdracht die ooit iemand door kon geven. Nou weet je, de Heer Jezus had geen geloof, geen vertrouwen in de capaciteiten van deze mensen hoor. Echt niet. De Heer Jezus had alleen geloof in dat wat God door zijn geest door hen heen kon doen. Door zwakke mensen. Je zult kracht ontvangen. En weet u, dat is zo mooi dat je dat mag ervaren, dat God jou de kracht daarvoor geeft. Ik heb als mensen die zeggen tegen mij van, joh Theo, waar maak je nou toch zo druk om? Je bent toch met emeritaat en je hoeft toch helemaal niet elke dag en nacht zo over de weg te gaan en overal seminars geven. En ik doe het toch een beetje rustiger aan, man. En ik zei pas nog tegen Helene, als ik in mijn autootje stap en ik moet ergens naartoe en ik doe het met tegenzin, dan hou ik ermee op. Dan hou ik er echt mee op. Maar als ik in mijn autootje stap en ik denk, wat fijn, ik mag de Heer wel dienen, dan blijf ik doorgaan. Dat is voor mij de reden. Als het met tegenzin gaat, dan hou ik ermee op. En dat is nou hetgeen wat hier staat, dat er Jezus zegt, gij zult kracht ontvangen. Hier wordt het Griekse woordje dynamis gebruikt. Daar komt het woordje dynamiet zelfs vandaan, of dynamo. Het is een voortstuwende kracht, een dynamisch iets. En als je dat ervaart in je leven, dan mag je ook anderen vertellen over die Jezus. Weet je, die Jezus zegt, gaat dan heen. Nou, Helene en ik die werken één dag in de week, rijden we op de dierenambulance. En dan halen we van alles en nog wat uit met dieren en ophalen. We hebben wel eens nesten die we op moeten halen, die verlaten zijn door de moeders. En dan brengen we die naar een dierenopvang of naar een roofvogel. We hebben pas een takkeling, zo'n jonge uil ergens weer in een boom moeten zetten, omdat die moeder er niet meer bij durfde. Nou, van allerlei dingen. En weet je, dan heb je twee soorten vogels. Je hebt vogels die komen uit een eitje en die blijven in dat nest zitten. Zelfs zo met koolmezen dat de grootste die verstikken degene die onder in het nestje zitten. Als zij het maar kunnen redden, die blijven in het nest. En pas als ze kunnen vliegen, dan gaan ze eruit. Maar dan moet je gruters hebben. Of kievieten. Of tureluurs. Of schoolexters. Zodra het ei openbreekt en ze zijn opgedroogd, dan lopen ze het nest al uit. Lopen ze door het gras en ze eten al voor zichzelf. Ze worden niet eens gevoerd door hun ouders. Hun ouders die beschermen hen wel een beetje, maar ze zorgen voor hun eigen hachie. En ze weten precies waar die insectjes zitten. Wij noemen dat zijn nestvlieders. Mensen, als kind van God moet je niet in je nest blijven. Als kind van God ben je een nestvlieder. Je moet eruit. Je moet er echt uit. De Heer Jezus die zegt, het veld is wit om te oogsten. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oog. Weet je dat woordje uitzenden? Weet u wat er in het Grieks gebruikt wordt, zo'n woordje? Daar staat het woordje exballo. En dat betekent letterlijk dat ze als het ware eruit gegooid worden. Eruit. Je wordt eruit gedreven. Je moet niet in het nest blijven. En de Jezus zegt, ga heen. En als hij dat gezegd heeft, dan wordt de Jezus opgenomen. Vijf dingen vanavond wat dat voor Jezus betekende. Weet je, lees maar even heel kort even een paar teksten erover. In Johannes 16, daar zegt de Jezus in vers 28, heel eenvoudig, korter en krachtiger kan niet, over hemelvaart. In Johannes 16, vers 28, zegt de Jezus, ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Nou, welk feest vieren we dan? Kerstfeest. Toch? Maar daar is niet bij gebleven, want er staat er, ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader. Dat is hemelvaart. Hemelvaart betekent letterlijk dat er Jezus weer naar huis ging. Hij was weer thuis. Laat het duidelijk zijn. De 33 jaar dat Jezus hier op aarde geleefd heeft, hij werd niet alleen 40 dagen verzocht in de woestijn door de duivel, maar er staat in de Hebreeënbrief dat hij gedurende de dagen in zijn leven verzocht werd. En de climax van de verzoeking was aan het kruis. Zijn hele leven lang hier op aarde was één grote verzoeking. En de Jezus heeft niet gezondigd. Hij kon ook niet zondigen, want hij was God zelf. En ik denk dat de Jezus zich in deze 33 jaar hier op aarde, en nu zeg ik iets heel belangrijks, dat de Jezus gedurende deze 33 jaar hier op aarde zich geen seconde thuis gevoeld heeft. Echt niet. Hij was een vreemde. Hij heeft het op een gegeven moment zo geïllustreerd. Hij zei, de vogelen hebben nesten. De vos hebben holen. Maar ik heb geen plek waar ik mijn hoofd kan neerleggen. De Jezus heeft zich hier op aarde nooit thuis gevoeld. Heeft u wel eens heimwee gehad? Dat is niet zomaar iets hoor. Als je echt heimwee hebt, dan kun je er zelfs ziek van worden. Echt. Vreselijk. Als je heimwee hebt naar iets. Je kunt soms heimwee hebben naar een partner die je kwijt bent. Je kunt soms heimwee hebben naar een plek waar je gewoond hebt, waar je nu niet meer bent. Nou, kunt u zich voorstellen dat de Jezus ook er naar uitkeek? Hè? Eindelijk weer thuis. En wat zal hij het goed gehad hebben thuis? Wat zal hij ernaar verlangd hebben? Om weer naar huis te gaan. En wat zullen de mensen in de hemel tegen hem gezegd hebben? Joh, wat hebben ze met jou daar op aarde gedaan? Wat zie je er toegetakeld uit? Ja, dat heb ik voor mijn vader gedaan. De Jezus kwam thuis. Hemelvaart is thuiskomst. Tweede, hemelvaart, ik weet niet hoe je dat in Ermelo beleeft, maar Koningsdag is in Losser vaak ook Lintjesdag. Daar word je onderscheiden. Daar kun je allerlei, ja, voor verdiensten allerlei onderscheidingen krijgen. Nou, één ding is zeker. Toen de Heer Jezus in de hemel kwam, dan staat er in de Filippenzenbrief, heeft God hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. O, de Heer Jezus, die kreeg een mooi lintje hoor. Hij, een lintje van verdiensten. De Heer Jezus die werd zo geëerd. En als je dat in het boek Openbaring leest, dat de wezens en de oudsten en de engelen voortdurend de Heer Jezus de lof brachten. Nou, de Heer Jezus die werd inderdaad gehuldigd met Hemelvaartsdag. Het was de huldigingsdag voor Jezus. Het derde. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. Hij is voorbereidend heen gegaan. Er staat een heel mooi bekend vers daarover in Hebreeën hoofdstuk 6. Misschien wel goed om dat nog even te lezen. Hebreeën hoofdstuk 6. Daar gebruikt Paulus een voorbeeld wat hij in zijn leven heel vaak meegemaakt heeft. Paulus die was vaak met een schip onderweg van de het ene land naar het andere land. En dan kwam hij met zo'n groot Spartaans schip aan bij zo'n haven, bijvoorbeeld in Griekenland, bij Korinthe bijvoorbeeld. Je hebt daar de westelijke haven en de oostelijke haven, dus Paulus zal het meest bij de oostelijke haven binnengevaren zijn. Maar helaas, het was laag water en dan kun je de haven niet binnenvaren, dan loop je vast. En wat deden ze toen? Dan bleef je buiten, ja niet zwemmen hoor, nee echt niet, nee. Dan bleef je buiten de haven liggen met dat schip. En had elk schip had een voorloper. Een bootje wat voor de boot, de grote schuit uitging. Een voorloper was een soort roeibootje. En dan werd het anker van het schip in dat bootje gelegd. En dan roeiden ze met dat bootje naar de haven. En dan legden ze dat anker vast in de haven. En dat touw natuurlijk, dat werd gevierd vanuit de boot. En dan lag het anker al vast in de haven. En het schip was buiten de haven aan het wachten tot het hoogwater werd. Dat is een voorlopertje. Nou, Jezus heeft gezegd, ik neem het anker mee van jouw geloofsleven. En ik leg het vast in de hemel. Ligt uw anker al vast in de hemel? Heeft Jezus ook jouw ankertje meegenomen? Mag je zeker weten. Want dat touw, dat koord wat ons verbindt met de hemel, zal nooit breken. Het staat in de Efezebrief zo mooi dat wij zelfs verzegeld zijn. Dat wij zeker mogen weten, ons anker, onze hoop. Mensen, reken er alsjeblieft mee af. Van dat mocht het maar eens gebeuren. Of ik hoop het maar. Jezus gaat heden voorbij. Hij gaat voorbij en hij zegt, mag ik jouw ankertje meenemen? Mag ik jouw ankertje vastleggen in de hemel? En als dat gebeurt in jouw leven, als je je hoop vestigt op Jezus, dan is het niet van, nou ja, mocht het maar eens gebeuren, maar dan is het een zeker weten dat je al buiten de hemel al wel verbonden bent met de hemel. En dat je verbonden bent met de eeuwige heerlijkheid. En als het hoogwater wordt, dan wordt het touwtje opgerold en dan varen we zo naar binnen. Ja? Weet u het ook zeker? Of is het voor jou nog steeds een, mocht het nog maar eens gebeuren? Zo van, ik hoop het maar. Ik zou het zo jammer vinden als je vanavond hier naar huis gaat zonder die zekere hoop te hebben. Want we hebben een levende hoop. En Christus is onze hoop. En we mogen het echt zeker weten. Hij is onze voorloper. Daarom is hij naar de hemel gegaan. Derde, staat zo mooi in Hebreeën 9, dat heb ik al genoemd. De Heer Jezus is naar de hemel gevaren. Want hoe zou hij anders ooit onze hoge priester kunnen worden? Hij is onze hoge priester geworden in de hemel. En hij doet zijn verzoeningswerk nu in de hemel. Wat hij hier op aarde begonnen is te doen, zet hij voort in de hemel. Heel veel christenen hebben daar geen idee van wat dat betekent dat Jezus nu hoge priester is in de hemel. Maar de Heer Jezus zet zich dag in dag uit in om u dicht bij God te houden. Dat is een hoge priester. Een hoge priester, het woordje Kohen, betekent een naderbrenger. En hij wil graag dat u dicht bij God leeft. Daar is de Jezus mee bezig. En tot slot staat er in 1 Johannes 2. En als wij gezondigd hebben, wij hebben een advocaat. Een voorspreker. Want wij worden dagelijks, staat er in Openbaring 12, dagelijks aangeklaagd door Satan. En misschien word je ook in je geweten, in jezelf aangeklaagd. We zingen wel eens een lied in Johannes de Heer. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja. Dat is waar. Maar tussen de handen van Jezus en het kruis lagen mijn zonden. Ze zijn allemaal genageld aan het kruis. Het is weg. En de Heer Jezus heeft het bewijs voor jouw vrijspraak in handen. heeft alleen maar zijn handen te laten zien. En zeggen, ik ben ervoor gestorven. Hij is een voorspraak. En dan is het zo mooi, want dan staat er in Handelingen 1, en terwijl hij dat gezegd had, gaat heen, werd hij opgenomen. En dan wil ik daarmee afsluiten. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dat doen we maar niet. Want dan staat er, iedere Jezus werd opgenomen. Ja, wat staat er dan? Terwijl zij het zagen. De dagen daarvoor was het, hij verscheen en hij verdween. Ze wisten niet waar hij vandaan kwam en waar hij heen ging. Maar nu zagen ze daadwerkelijk dat zijn voeten loskwamen van de aarde en er werd opgenomen terwijl ze het zagen. Ze wisten daar naartoe. Ze keken omhoog. Ja, er zijn twee dingen die we goed in de gaten moeten houden. Die twee mannen die zeiden, wat staan jullie daar nou toch te staren omhoog? Aan de ene kant mogen we omhoog kijken. Aan de andere kant moeten we ook om ons heen kijken. Want er zijn zoveel mensen in nood. En daar moet balans tussen zijn. Dat we niet alleen om ons heen kijken en vergeten om naar boven te kijken. En dat we ook niet alleen naar boven kijken en vergeten om opzij, om ons heen te kijken. Daar moet een balans in komen. En wat dan zo mooi is. De Jezus die ging naar de hemel en er staat een wolk. Onttrok hem aan onze ogen. Was het nou een toevallig voorbijkomend wolkje? Echt zo'n mooi Nederlands wolkje, waardoor hij niet meer te zien was. In wat voor wolk werd Jezus opgenomen? Dit is dezelfde wolk die we in het Oude Testament tegenkomen, die voor het volk van Israël uitging, waarin God zich openbaarde. Het is de Shekina, de heerlijkheid van God. Mag ik het zo zeggen, dat Jezus werd geabsorbeerd, opgenomen in de heerlijkheid van God. Een wolk onttrok hem aan hun ogen. Maar wij worden niet aan zijn ogen onttrokken, want hij ziet ons altijd. Hij is bij ons. Deze Jezus, zeggen deze mannen, deze Jezus, staat er in vers 11. Diezelfde uitdrukking vind je in hoofdstuk 2, vers 36. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Hoofdstuk 2, vers 32. Deze Jezus, die God heeft opgewekt. En hier, hoofdstuk 1, vers 11. Deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Mensen, de komst van Jezus is heel dichtbij. Echt waar. De komst van Jezus is zo dichtbij. Hij zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Eerst komt hij zijn gemeente tot zich nemen. En dan zullen we bij hem zijn. Dan zullen wij hemelvaart meemaken. In een oogwenk. En dan staat het, dan komt Jezus terug op dezelfde wijze. Dan hebben we zijn wederkomst. Hoe? Hij werd opgenomen terwijl ze het zagen. Jezus zegt, ik zal komen en elk oog zal me zien. Hij werd opgenomen met de wolken. Matthäus zegt, hij zal komen met de wolken. Hij werd opgenomen vanaf de Olijfberg. En wat zegt Zacharia 14? Hij zal komen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Houd het vast. Jeruzalem. Niet verlaten. Niet loslaten. Laat Jeruzalem nooit los, ook niet in je gebeden. Laat Jeruzalem niet los, want daar gaat het gebeuren. Amen. Zullen we samen nog een lied zingen? 313. Het werk wat Jezus moest doen op aarde was klaar. En ook voor ons komt er een moment dat ons werk hier op aarde klaar is. Maar zou het toch mooi zijn als niet alleen de Heer Jezus zo gehuldigd werd, maar dat hij ook tegen ons kon zeggen, welgedaan gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. 319 uit Johannes de Heer. Zullen we samen de Heer danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig om zo met elkaar een avond te hebben waarin we stil mogen staan bij de wonderen uit uw woord. Heer, wat is uw woord toch mooi. Wat kunnen we toch veel leren uit uw woord. En Heer, dank u wel dat ons hart dan gaat branden in ons. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat we Jeruzalem niet moeten verlaten. Heer, want in Jeruzalem gebeurt het. Nou, hoeven we niet fysiek naar Jeruzalem, maar wel in onze gebeden, wel in ons geloof. Dat we geloven in dat wat er in Jeruzalem gebeurd is. Dat u, Heer Jezus, daar de straf voor al onze zonden gedragen hebt. En ons verzoend hebt met God. Dat we daar in het geloof onze handen op mogen leggen. Dat u daarin Jeruzalem de dood hebt overwonnen en liet zien dat u sterker was dan de dood. Dat we mogen weten dat als we in u geloven in Jezus, dat wij eeuwig leven hebben en niet in het oordeel komen. Een geweldige toekomst. Dat we mogen weten dat daar in Jeruzalem uw geest uitgestort werd en wij opnieuw geboren konden worden. Heer, geweldig om zo naar Jeruzalem te kijken. Maar vanavond willen we ook naar Jeruzalem kijken, omdat het moment aan gaat breken, Heer Jezus, dat u als koning der koningen, als Heer der heren, terug zult komen zoals u van ons heen gegaan bent, zichtbaar, met de wolken, op de Olijfberg. Heer, de tijd nadert. De tijd is heel dichtbij gekomen. En wilt u ons helpen om met ons geloofsoog zo te kijken naar uw belofte. En naar Israël. En naar de stad Jeruzalem. Heer, als ik zie hoe studenten in Amsterdam en in Utrecht zo tekeer gaan tegen uw volk. Heer, dan vraag ik me af, waar is nou nog de wijsheid, het verstand? Wat een dwaasheid. Wat een geest van demonische geest die zelfs ook de universiteiten binnendringt. Heer, als we zien hoe de cultuur verandert, de wetenschap verandert, maar ook de cultuur verandert. Hoe demonische machten alles verandert en de wereld klaarmaakt om op te trekken tegen uw volk. Heer, dan zullen we steeds meer vervreemden in deze wereld. En dan krijgen we hetzelfde heimwee als wat u had, Heer Jezus. Verlangen om bij u te mogen zijn. Heer, u gaat heden voorbij. Laat het zo zijn, Heer, dat we niet zomaar laten gaan. Maar dat we u vast zullen grijpen. Zeg, Heer Jezus, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig, Heer Jezus. En dank u wel dat u dan blijft staan. En dat we van u mogen zijn. Wilt u straks met ons meegaan naar huis? Ons bewaren in deze wereld die steeds verder bij u vandaan drijft, op ons werk, op onze scholen, in onze huisgezinnen. Heren, dat we juist in deze tijd maar heel dicht bij u mogen blijven. Dank u wel daarvoor. En ons laten voeden met uw woord. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. En ik zou voor willen stellen om dat met elkaar staande te gaan zingen. Lied 928, ga nu heen in vrede. Daarna zal ik de zegenbede uitspreken en dan zingen we het tweede couplet tot slot van 928 uit Johannes de Heer. Ga dan heen onder de zegen die de Heer met ons ieder mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige genade van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Totdat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.